Tijdens deze opname is er jammer nog iets misgegaan. Het begin van de opname ontbreekt. Het is een preek uit de serie Viva de Kerk en Miel begon met het lezen van Matthäus 28, vers 16 tot en met 20 uit de NBG. Hier pikken we het verhaal op bij Miel.
Zeg maar dat de Heilige Geest neerdaalt en de eerste gemeente in Jeruzalem gevormd wordt. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende, alles behalve dat ze uitgaan om discipelen te maken. En dan gebeurt er iets vreselijks in Jeruzalem. En dat is namelijk dat er een enorme vervolging op gang komt. En dan gebeurt er, het kantelpunt is eigenlijk de steniging van Stefanus. Op een gegeven moment dan zie je dus dat Paulus daar de leiding heeft, Saulus heet hij dan nog. En dan wordt die hele gemeente die wordt versplinterd, wordt zeg maar uitgeslagen eigenlijk door heel Judea, Samaria en tot zeg maar Antiochië. En we denken als gemeente nu na over die eerste gemeente daar in Antiochië. Want wat is daar nu zo bijzonder aan? Het bijzondere is eigenlijk dat in Jeruzalem waren eigenlijk gemeentes die alleen zeg maar tot waar de Joden en Jodengenoten tot geloof waren gekomen. En dat was ook heel erg moeilijk voor de Joden dat ze dachten, ja, hoe moet dat nu met die heidenen? Je ziet ook dat Petrus dan bij Cornelius komt en er een grote problemen eigenlijk ontstaan. Dat hij zich moet verantwoorden dat ook heidenen tot geloof komen. En dan zie je in Antiochië, in Handelingen 17, daar vind je dan dat er een gemeente ontstaat. Dat wordt gehoord in Jeruzalem, dat daar ook heidenen tot geloof zijn gekomen. En dan wordt Barnabas gestuurd. Barnabas die gaat dan daar naartoe. En dan ziet hij dat de hand des Heren met deze gemeente is, dat er velen tot geloof komen. En dan gaat hij terug en zoekt, gaat naar Tarsus en gaat in Saulus zoeken, Paulus zoeken, die in Tarsus is. En dan vindt hij Paulus, hij gaat dan met hem terug. En dan staat er in Handelingen in Handelingen 11, daar staat dan op een gegeven moment. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen. Dus Barnabas en Saulus, die zijn in Antiochië, die blijven daar een heel jaar. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen, en daar worden discipelen gevormd, voor het eerst in Antiochië christenen genoemd worden. En waar wij mee bezig zijn als gemeente is om naar die kenmerken te kijken. We hebben vorige keer hebben we gezien, dat vorige week heb ik met u nagedacht, dat een van de kenmerken van die gemeente in Antiochië was, dat Jezus, er werd een woord verkondigd dat Jezus de Kyrios is, dat Jezus de Heer is. En hier is het zo dat ze discipelen maken. Er is echt je ziet in Antiochië, een van de kenmerken is dat mensen discipelen worden genoemd, volgelingen van Christus. En daar eigenlijk de eerste keer zeg maar genoemd worden christenen. En het tweede kenmerk zeg maar van deze discipelen, dat is dat ze, wat is nu een discipel? Dat is eigenlijk de vraag. Ze maken het volgen van Jezus tot een bloedserieuze zaak. Vorige week heb ik dan gesproken over Jezus als Kyrios, dat iedereen echt tot zijn dat iedereen Jezus als Heer ziet, dat er een totale overgave is. Maar hier zie je eigenlijk in Handelingen 11, vers 22, 21, dat de hand des Heren staat er, dat was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich. En ik wil vanmiddag met u spreken en nadenken over radicaal discipelschap. Wat is nu een discipel? We zeggen snel, dat is een leerling van Jezus, maar wat is een discipel? En wat zijn de kenmerken van een discipel? En ik heb de volgende leidraad eigenlijk, dat kwam echt naar me toe deze week. Toen ik mezelf afvroeg, wat is nu het kenmerk van een discipel? En dan ga je eigenlijk heel erg snel denken in het doen, wat iemand doet. Maar het kenmerk of wat iemand zeg maar zegt. Dat we de goede woorden zeggen, dat we de goede antwoorden zeggen. Weet je, een leerling, daarvan verwacht je dat je hem een vraag stelt en dat je dan het goede antwoord krijgt. Maar het bijzondere is eigenlijk dat, ik zal je zoiets schilderen van een discipelschap. Dat is ook een groei, denk ik, en steeds een groei naar het volgen van Christus, het groeien in karakter. Maar wat eigenlijk me diep raakte, dat was dat de Heer Jezus, en dat vond ik echt een confrontatie, in Lucas 6, vers 46, dan zegt hij, waarom noemt gij u mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg? Dus aan de ene kant is het zo dat er veel mensen ook, ik ontmoet ook regelmatig mensen, broeders en zusters, die verkondigen dat Jezus Heer is, dat ze hem Heere, Heere noemen. Maar als er dan moeilijke situaties zijn, dat hetgene wat ze doen en laten, dat niet in overeenstemming is wat ze zeggen. Ik vind dat ook eigenlijk, als ik spreek vaak of regelmatig over opvoeding. Ik was een aantal maanden geleden, toen was ik met twee zonen van ons, de oudste zoon van ons, die had me uitgenodigd om met me te gaan wandelen. Een andere zoon, en de jongste, die mocht ook mee van de oudste broer. Maar mijn oudste zoon die zei, je hebt me veel verteld over hoe met vrouwen om te gaan, toen ik in de puberteit was en ook toen we verkering kregen. En je vertelde over het vaderschap, nu ben ik zelf vader en nu ben ik getrouwd. En nu wil ik eigenlijk heel graag met je wandelen en daar eens over nadenken en samen praten. En toen we zo aan het wandelen waren en aan het praten waren met z'n drieën, toen vroeg ik hem, wat was nu de grootste invloed als je zo terugkijkt op wat in je opvoeding? Wat was nu het meest dierbare als je zo direct spontaan reageert? En het belangrijke, dat was echt de les van mijn leven. Wat hij toen zei is van, wat de meeste indruk heeft op me gemaakt, dat is hoe je met mama omging. Hoe jullie huwelijk was. Wat het meest indruk op me gemaakt heeft, is hoe het rollenpatroon was in het gezin. Jij droeg de verantwoordelijkheid en mam was de logistieke manager. En jullie, wij hadden het daar zo over, maar niet wat ik gezegd had. Wat ik hun geleerd had, hoe ik de Bijbel heb gelezen met hun. Dat had niet de grootste invloed. De grootste invloed was wie we waren. Wie Rietje en ik, wie we waren voor hun. Als vader en moeder, hoe we met elkaar omgingen. Hoe ik met Rietje omging, hoe Rietje met mij omging. En weet je, we denken vaak ook als het gaat over discipelschap, dan denken we veel vaak aan doen. Wat we doen. Wat we doen voor de Heer. En dan denken we in het verkondigen van het evangelie, in het profeteren, in wonderen en tekenen. Maar wat me echt zeg maar diep raakte, dat was dat in Mattheüs 7, vers 21 tot en met 23, daar zegt de Heer dan, niet ieder die tegen me zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen me zeggen, Heere, Heere. Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven? En in uw naam vele krachten gedaan? Weet je, ik ben ook steeds geneigd met discipelschap en mijn relatie met God, zeg maar, te meten in wat ik doe. Want het is het niet. Want hier zie je dan dat Jezus dan ook zegt, ik zal u openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt. Het is niet het doen. En ook niet wat we zeggen. Maar wat is het dan wel? En wat zijn wel de kenmerken? En daar wil ik heel graag met u over nadenken. En ik hoop dat u dat eigenlijk een beetje ja, zo spiegelt. Als ik kijk naar het hele, zeg maar, de handelingen. Ik lees de laatste tijd veel in handelingen, ook aan de hand van de prediking over de Antiochieën. Dan zie je dat het grote kenmerk eigenlijk van de discipelen zijn, dat het mensen zijn, mannen en vrouwen zijn, die geloven dat Jezus de gekruisigde en opgestane Heer is. Dat het mannen en vrouwen zijn die zich aan zijn gezag hebben onderworpen en ook op zijn wederkomst wachten. En het grote kenmerk van een discipel is eigenlijk dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Dat is iets heel erg essentieels. In Handelingen 2 vers 38, daar zegt Paulus, of Petrus in die toespraak, dat als we ons bekeren, dat we ons laten dopen, dan zult hij de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dat is toch wel het kenmerk. En ik geloof dat alles wat ik nu daarna ga vertellen, als het zonder de Heilige Geest gepaard gaat, kunnen we eigenlijk die dingen die ik nu vertel als kenmerk, kunnen we nooit aan voldoen. Een van de bijzondere dingen van een kenmerk van een discipel is dat hij de Heilige Geest van God heeft ontvangen. Dat hij van binnenuit echt anders is. En weet je, dat is, en je ziet dan ook dat er een honger komt doordat de Heilige Geest in je leven is gekomen. Is er een intense honger, een zoeken naar, een dorst, een honger naar Christus. En dat is niet iets, zeg maar, wat je zelf kunt opwekken. Het eerste wat ik eigenlijk ook altijd gemerkt heb, gelukkig is dat nu niet zo meer zo, want ik heb de smaak ontzettend te pakken van Bijbellezen. Maar een van de dingen die, zeg maar, als we druk waren, als ik druk werd door mijn werk, door de combinatie, zeg maar, in de gemeente dienen en zeg maar, in het directeurschap van het bedrijf wat ik heb geleid. En er waren hele periodes, een klimaat soms, niet weer af en toe, maar er was een klimaat van drukte om me heen. En als ik dan in dat klimaat van die drukte leefde, dat het dus niet weer was, af en toe scheen de zon en af en toe regende het. Dus af en toe was het druk en af en toe was het niet druk. Nee, dat was het klimaat waar ik in leefde. En de twee dingen vielen altijd weg. Het eerste was Bijbel lezen, het zoeken naar Jezus. En het tweede bidden met Rietje. Dat waren de dingen die me het eerst geroofd werden. En weet je, dat komt doordat we soms zeg maar denken dat een discipel iemand is die dingen, de goede dingen doet. Maar je ziet eigenlijk dat deze mensen, ook in Antiochieën, die hadden een intense, nauwe relatie met Christus en een intense, nauwe relatie met mensen die bij Christus hoorden. Ik geloof dat die twee dingen die horen bij elkaar. Dat je, als je een intense relatie hebt met Christus, dan heb je ook een intense relatie met je broers en zussen. En daarom is gemeente zijn ook zo ontzettend belangrijk. Maar het bijzondere is eigenlijk dat de leidraad is niet het activisme en mijn activiteiten. Als ik kijk naar dat ik kan meten in mijn eigen leven de kwaliteit van mijn preken of de kwaliteit van de Bijbelstudies of de kwaliteit van mijn leiderschap of de dingen die ik zeg maar de gemeentevergaderingen die je mag voorzitten, dat me dat tot een goede discipel maakt. Er is iets wat in mijn leven echt vast heeft zich verankerd. En dat is namelijk een tekst die ik heel erg koester. En waarom koester ik die zo? Die behoedt me tot het vervallen in activiteiten. Ik laat hem eerst zien. Ik hoop dat de meesten die tekst herkennen. Ik laat iets weg. Dat doe ik heel, heel graag bij deze tekst. En in Markus 3, vers 14, daar staat dat Jezus zeg maar gaat op de berg en dan zoekt hij zijn discipelen uit. En daar staat er, en hij stelt er 12 aan om hen uit te zenden, om te prediken en macht te hebben om de zieken te genezen en demonen uit te drijven. En ik hoop dat ik de tekst zo vaak geciteerd heb dat iedereen een beetje weet, wat heb ik nu weggelaten?
Ja.
Ik zie een paar mensen knikken. Wat heb ik nu weggelaten? Ja. Laat de volgende tekst maar zien. Wat ik heb weggelaten, dat is, en hij stelt er 12 aan om bij hem te zijn. Weet je, een discipel is iemand die graag bij Jezus is. Een discipel, dat is iemand die hunkert naar die intense gemeenschap met Christus. Een discipel is niet iemand die hunkert om een goede bediening uit te oefenen. Dat is een gevolg van. En weet je, als je met mensen spreekt, we zullen volgende week, zal Rietje en ik zijn we een hele week op een bijbelschool, daar mogen we een week lesgeven om bij studenten te zijn. En de eerste vraag die je dan met mensen, die ik mensen stel, is van, als ik daarna, als we gewoon gepraat hebben en hoe is het met je en wat doe je en waar kom je vandaan? En je stelt, en ik zou u de vraag stellen, hoe is je relatie met Jezus? Hoe zou je dan, wat zou je dan antwoorden? Hoeveel tijd heb je deze week met hem doorgebracht? Denk eens erover na. Er zijn heel veel activiteiten geweest, er is heel veel drukte geweest, maar hoeveel tijd heb je nu echt met hem doorgebracht? Weet je, deze tekst die raakt mij zo diep, omdat ik daar ook een stuk hunkering in zie, hoe Jezus eigenlijk verlangt met u en mij om te gaan. Deze tekst die raakt me, omdat ik eigenlijk ook steeds in de val trap van wat heb ik allemaal gedaan deze week? Wat is er allemaal deze week gebeurd? Wat heb ik allemaal voor de Heer gedaan? Maar waar Jezus naar hunkert is om met hem te zijn. En ik wil eigenlijk met u kijken naar drie kenmerken. Ik wil naar drie kenmerken kijken die daaruit eigenlijk volgen. Drie kenmerken. En dat is, slaat die andere dia's maar even over. Die drie kenmerken die zijn. Je hebt een relatie met de Heer Jezus in volstrekte overgave aan zijn heerschappij. Dat is het eerste. Het eerste van het kenmerk van een discipel, dat is dat je een overgave kent aan Jezus. Het tweede is, je levensstijl die wordt beheerst door de persoon en je relatie met Christus. En ik ga even kort op al deze drie punten in. Ik laat ze je even zien. En je wordt deelgenoot aan het lijden. Dat is iets heel bijzonders. Wat eigenlijk hier in deze westers, in ons land en ook in West-Europa, waar we zo vrij kunnen over Jezus kunnen praten, eigenlijk niet zo direct gezien wordt dat vervolging en lijden reëel kan zijn. We redeneren dat liever uit ons leven weg. Weet je, het eerste is eigenlijk van, Je hebt een relatie met de Heer Jezus in volstrekte overgave aan zijn heerschappij. En hoe uitzicht dat dan nu? Hoe uitzicht dat? Dat ten diepste heeft het eigenlijk te betekenen, en dan moet je echt eens proberen dit op te nemen. Ten eerste is het eigenlijk dat je bereid bent om je niet aan te passen aan de wereld. Je bent anders. Je bent anders. Weet je, aan de ene kant is het de opdracht te leven en te dienen en te getuigen in de wereld. Dus we mogen leven. Ik kom zelf uit de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ben daar opgevoed, kwam met 23 tot geloof. En daar heb je, zeg maar, dat mensen in een klooster gaan zitten. Dat is totaal niet de gedachte die God heeft. Dat zie je ook in Matthäus 28. Om je af te zonderen. Natuurlijk is het zo dat het heel is goed om je af te zonderen. Maar het is eigenlijk dat we zout mogen zijn in de wereld. En zout moet uit het zoutpotje moet gestrooid worden in de wereld. En dat betekent eigenlijk dat we, zeg maar, de opdracht hebben gekregen om te leven en te dienen en te getuigen in deze wereld. En aan de andere kant je niet te conformeren met deze wereld. om niet gelijkvormig te worden met deze wereld. Om je heiligheid echt te bewaren. Je heiligheid niet prijs te geven. Ik ben een groot voorstander, of ik ben een fan van Spurgeon. Dat is een prediker die heel veel, daar heb ik, lees ik regelmatig preken van. En het mooie wat hij zei is, toen had hij het over een boot. En toen zei hij, een boot die is gemaakt om in het water te zijn. Maar o wee, als het water in de boot komt, dan zinkt die boot. En toen sprak hij over de gemeente. Hij zei, de gemeente die heeft de opdracht om in de wereld te zijn. Om daar te zijn. Maar op het moment als de wereld in je leven komt, in het leven van de gemeente komt, dan is de gemeente ten dode opgeschreven. Maar dat kun je ook toepassen op je eigen leven. Het is zo, wij zijn in de wereld. We mogen dat deel uitmaken. Je mag daar een getuige in zijn. Je mag daar anders in zijn. Maar als je dus niet anders bent, dan is het getuigenis, zeg maar, ja, heel erg verwaterd. Dat je niet gelijkvormig wordt in deze wereld. Dat je innerlijk veranderd wordt en vernieuwd wordt. En waar zijn we nu anders dan in? Waar zijn we dan nu anders in? Er zijn veel dingen te noemen, maar ik wil twee dingen eigenlijk maar noemen. Het eerste is, ik merk altijd dat, waar zijn we nu echt anders in? We zijn anders doordat we ervoor uitkomen en dat we getuigen dat Jezus de enige weg is tot de Vader. Weet je, als u met mensen spreekt, ook als ik in het werk spreek met mensen, met collega's, en ik zeg, Jezus is één van de wegen om tot God te komen en tot eeuwig behoudenis te komen. Eén van de wegen. Heeft niemand een probleem. Kun je zo met mensen over praten en die geeft dan ook aan van een ander iets om die innerlijke vrede te vinden. En dan worden dingen genoemd. Maar als je op het moment dat je zegt, Jezus is de enige weg, hij is de waarheid. Ook over waarheid. Weet je, we mogen waarheid zoeken, maar we mogen ze niet vinden. Als ik met mensen spreek en zeg, ik zoek de waarheid, dan heb ik zo'n groep met een prachtige discussie, want iedereen zoekt waarheid. Als je het hebt over, ik zoek het leven, dan heb je heel snel heb je een groep mensen waar je mee kunt een fijne boom kunt mee opzeggen. En die zeggen, ik zoek ook het leven, ik zoek ook de waarheid, ik zoek ook een weg. Maar op het moment dat je zegt, ik heb de waarheid gevonden, ik heb het leven gevonden, ja, dan krijg je een confrontatie. En daarin zijn we echt anders. Dat mag je echt noemen. Dat je daarin staat. Dat Jezus de enige weg is. Het andere wat mij echt zo opvalt is, waar we ook anders in mogen zijn, en daar zal het heel nauw op aankomen in de komende jaren. En dat is het, zeg maar, het morele verval in dit land. De seksuele moraal. Om daar anders in te zijn. Weet je, regelmatig kom je tegen, en eigenlijk is het nog niet zo lang geleden, dat het huwelijk gezien werd als monogaam, een heteroseksuele verbintenis voor het leven, en dat dat een door God gegeven liefdesrelatie is. En in dat verbond, en in die liefdesrelatie, en het verbond wat God gegeven had, daarin had je seksualiteit, genoot je van de seksualiteit, vierde je het verbond. Dit is ook al bij christenen totaal vaak regelmatig verwaterd. Om een relatie te hebben en een seksualiteit te hebben, daarvoor is geen verbond meer nodig. Het samenwonen en het genieten van seksualiteit, of het horen bij elkaar, en dat zeg maar genoeg is om bij elkaar te zijn, en de discussies die je erover hebt, waar God het eigenlijk voor bedoeld heeft, het verwatert totaal. In het, als je kijkt naar, zeg maar, naar een huwelijk, ook hier in Nederland, we vinden dat allemaal zo normaal. Ik werk in Duitsland, die vinden het helemaal niet normaal. wat in Nederland eigenlijk gebeurt. Als het gaat over homoseksualiteit, huwelijken van het gelijke geslacht, het adopteren van kinderen in het gelijke geslacht. En daar zal het echt op aankomen. Weet je, het zal erop aankomen dat je op dat gebied ook kleur gaat bekennen. Het zal erop aankomen dat je daarin ook lijden wilt ervaren met lange ei. Daar zal het echt op aankomen. Als je Jezus echt aanvaardt dat je zegt, ik heb me aan zijn heerschappij onderworpen, dan is het ontzettend essentieel als je discipel bent, dat er echt gezien wordt dat je anders bent. Anders denkt en daardoor anders handelt. Weet je, het tweede kenmerk van een discipel is je levensstijl. We hebben een status. En die levensstijl die daarbij hoort, de stijl en status, is zo ontzettend belangrijk dat die met elkaar overeenkomen. We zijn van koninklijke afkomst. We zijn priesters. En dat is een status die we hebben ontvangen in Christus. Maar er hoort een stijl van leven bij. Een stijl van leven dat je echt op Jezus wil lijken. Dat je wil lijken op Christus in dienstbaarheid. In dienstbaarheid. Ik ben een boek aan het lezen van Billy Graham. Just I Am. Ik was er al mee begonnen. Billy Graham is een van de grootste evangelisten die zeg maar, in deze generatie en, geleefd heeft. Er staan foto's in bijvoorbeeld van hem waar hij in Korea, in Seoul, zeg maar, het evangelie verkondigt aan 1 miljoen mensen. 1 miljoen mensen staan daar op de plein. Onvoorstelbaar. En ik las een gedeelte dat hij in India is en maakt daar een reis. En dan degene die dat organiseert, die man die ontvangt hem ook. En dat is een modderige weg. En hij heeft de schoenen, vies. En die man die vraagt hem om zijn schoenen uit te trekken. En dan gaat hij die schoenen poetsen. En terwijl hij die schoenen aan het poetsen is, vraagt hij hoe eigenlijk die samenkomsten daar zijn. En zegt die man, die zegt dat er 's morgens zijn er bijbelstudies. En vraagt Billy Graham hoeveel mensen komen daar. En dan zegt hij ongeveer 100.000. Regelmatig komen 100.000 mensen. En dan is hij daar zo over aan denken, Billy Graham. En dan zegt hij, wie doet dat dan? Wie geeft dan die bijbelstudies? Voor 100.000 mensen. En toen zei die man die schoenen aan het poetsen was. Ik doe dat. En de nederigheid die daaruit spreekt van ook wat Billy Graham daarover beschrijft. Hij zegt, dit beeld vergeet ik nooit meer. Weet je, wat daarin tot uiting komt is, zeg maar, wat een discipel doet. En God kan niemand gebruiken om 100.000 mensen toe te spreken. Maar wat jij is, het karakter. Het karakter van deze persoon. Het karakter om, zeg maar, dienstbaar te zijn, om te lijken op Christus. Dat je een levensstijl hebt die bij je status past. Dat je, zeg maar, dat ik hoe vaak bid ik niet, Heer, vul me toch met uw liefde. Laat me toch lief hebben. Zeker als ik in het nauw zit. Als ik moeite heb. Als ik druk ervaar in relaties. Dat ik zeg van Heer, wil die liefde in het hart gieten? Wil die me echt maken tot Jezus? Laat me lijken op Christus. En dat is een proces natuurlijk. Dat die status die heb je direct ontvangen. Ik leg dat wel eens vaker uit hier, dat toen we trouwden, 43 jaar geleden, toen was ik, zeg maar, kwamen we vanuit, het was op een dag dat het kosteloos was, we hadden niks te maken in die tijd. En dan kon je dus op een dag trouwen, waar het, zeg maar, dat kostte niks. En ik zie me nog met Rietje naar binnen gaan en binnen 10 minuten naar buiten gaan. En mijn status was veranderd. Ik ging naar binnen als niet getrouwd. En ik kwam naar buiten als getrouwd. Binnen 10 minuten. 2 vragen hadden we beantwoord. Als het dus tegen me vroeg, 10 minuten eerder, ben je getrouwd? Nee. Kwam ik naar buiten? Ja. Mijn status was veranderd. En het punt is gewoon dat de stijl die daarbij hoort, bij getrouwd zijn, begonnen we toen pas te ontwikkelen. Die stijl van leven, die begonnen we toen te ontwikkelen. Zo is het ook met christen zijn. Het is zo ontzettend belangrijk dat u beseft dat u een bepaalde status heeft. Een status in Christus. Een priesterschap. Een kind van God. Dezelfde vader. En bij het discipel zijn betekent eigenlijk dat er ook een stijl van leven hoort. Die in overeenstemming is. Maar die stijl van leven, dat is iets wat in het hart gebeurt. Dat is, je kunt wel veranderen door je maniertjes te veranderen en je praat te veranderen en wat je zegt te veranderen. Maar het moet van binnenuit eigenlijk komen. Het komt van binnenuit, waar komt zeg maar die verandering. Je wil op Christus lijken in liefde, in dienstbaarheid, maar ook in zijn missie. Er staat in Johannes 17, vers 18, zoals u mij in de wereld gezonden hebt, zo heb ik ook hen in de wereld gezonden. Dat je ook op Christus gaat lijken zoals je in de wereld staat. Wie je bent, wat je doet, wat je zegt, hoe je het verschil maakt. Het laatste wat ik wil noemen, het derde kenmerk. Het eerste kenmerk is dus je relatie met Christus, de volstrekte overgave en de levensstijl die daarbij hoort. En het derde kenmerk, en dat is, dit ligt me zo op het hart, wat ik nu ga vertellen. Regelmatig komt dat terug, u merkt het wel, dat we deelgenoot worden aan de lijden van Christus. Ik lees regelmatig iets over de vervolgde kerk. Ik ben ontzettend dankbaar dat we hier een nacht van gebed hebben voor de vervolgde kerk. Ik ben ook echt, lees ik regelmatig met Rietje samen dingen over van Open Doors. De theologie die wij hier in het Westen hebben over lijden, staat haaks op wat er eigenlijk staat, wat er in de Bijbel staat en hoe mensen daarmee omgaan in de vervolgde kerk. Als iemand, zeg maar in Antiochië of in Jeruzalem, tot geloof kwam en zich een discipel noemde van Christus, dan was het automatisch zo dat hij ervan uitging dat hij met lijden geconfronteerd zou worden. Het punt is gewoon dat als ik kijk naar, ik heb 1 voorbeeld wil ik u noemen, hoe dat eigenlijk werkt in de persoon en hoe zeg maar wat hij erover schrijft. En dat is Petrus. Ik lees hier een gedeelte voor uit Petrusbrief. Een gedeelte uit 1 Petrus 4. Dat is best een stuk, een groot gedeelte, 4 versen. Maar er staat dat Petrus die schrijft dan: geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Ander woord wat ook gebruikt kan worden, dan bent u gelukkig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, want God in dit opzicht verheerlijken. Ik kwam bij Petrus eigenlijk uit Omdat ik ook een gedeelte las over Johannes 21, waar het eigenlijk gaat dat Petrus hersteld wordt in zijn bediening. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt tegen hem van, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. Maar dan kijkt Petrus naar Johannes en dan zegt hij, wat gaat met hem dan gebeuren? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem het volgende, Johannes 21, vers 18 en 19. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Waarom lees ik niet deze twee stukken? Weet je, ik word er erg verdrietig van. Ik luister regelmatig preken op internet. Ook om mezelf te voeden en zeg maar daarin onderwijs zelf te ontvangen. Maar de trend die zich in Nederland eigenlijk aan het afspelen is, en je ziet dat ook vaak in christelijke tijdschriften of christelijke kranten of op de christelijke media, dat is dat als je tot Jezus komt, dat je dus genezen zult worden, succes zult hebben en echt geluk zult ervaren. En je ziet eigenlijk een evangelie ontstaan waarin, zeg maar, Jezus in je leven komt en dan zal alles goed zijn. Dan zal alles gelukkig zijn. Dan zal alles in orde zijn. Je moet hem alleen maar aanvaarden als je Heer en dan zal het goed met je gaan. Als ik kijk naar hoe Petrus eigenlijk, zeg maar, wat Petrus voor een boodschap krijgt in Johannes 21 van de Heer Jezus. En we weten door overleveringen, weten we hoe Petrus eigenlijk, zeg maar, aan zijn einde van het leven is gekomen. Hij is gekruisigd. Maar heeft degene die hem zouden kruisigen, heeft hij gevraagd om hem ondersteboven te kruisigen. Want hij wilde niet als zijn Heer gekruisigd worden. Hij zei, ik ben niet waardig om zo te sterven zoals mijn Heer gestorven is. Kruisig me met het hoofd naar beneden. En als je dan kijkt naar Johannes 21, waarin Jezus dan zegt, je zult ergens naartoe geleid worden waar je niet wil. En dat je voor je eigen leven kiest. En dit zal eigenlijk gaan gebeuren. En hij ook in de Petrusbrief eigenlijk het lijden dan, zeg maar, in verbinding brengt met het discipelschap. Van Christus, om een discipel van Christus te zijn. En dat hij zegt, er is lijden verbonden daaraan. En dat hij dan de boodschap krijgt van Jezus, kijk, dit zal met je gebeuren. En dan krijgt de boodschap, volg mij. Ik heb me de vraag gesteld, waarom volgt hij dan? Waarom volgt hij? Waarom volgt een discipel Jezus? Waarom? Wat is de reden eigenlijk dat Petrus niet zegt, ja, als dit het zal worden, als dit betekent om een discipel van u te zijn, dat het einde van mijn leven is, en u vraagt me, volg mij, waarom zou die dat doen? En ik denk, daar is maar één reden. En dat is namelijk dat hij met Jacobus en Johannes is hij op die berg geweest. Hij is op die berg geweest en daar heeft hij, zeg maar, op een gegeven moment, dan ziet hij dat de Heer Jezus verandert in heerlijkheid. En op dat moment zegt hij, laten we hier blijven. Maar dan spreekt een stem uit de hemel. De vader spreekt tot de zoon en zegt, deze is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En wat dat voor impact had op die drie mannen die daarboven staan met Elia en Mozes en met de Heer Jezus. Daar staat dan, als ze die stem horen, dan vallen ze op hun gezicht. Ze vallen neer om te aanbidden. En de enige reden om volg mij, om dat op te volgen, de enige reden voor u om in moeilijkheden dat lijden te verdragen, heeft te maken, heeft u Christus ontmoet als uw verheerlijkte Heer. Ken je hem als de opgestane verheerlijkte Heer? Ken je hem in zijn glorie en in zijn heerlijkheid? Ook al is het maar een druppel. Ook al is het maar één druppel. Weet u, ik zeg vaak tegen mij, Heer, als ik van uw liefde mag proeven, één druppel verzadigt me en u bent een oceaan. De heerlijkheid van Christus, als we daar maar een glimp van mogen zien. En u wordt straks klaargemaakt in Johannes 17, is een tekst die regelmatig hier terugkomt. Dat is dat Jezus bidt dat we zullen zijn waar hij is, om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is het doel van ons leven. Die heerlijkheid van hem te aanschouwen. Om daar te zijn waar hij is. En op het moment dat die glimp, als je die heerlijkheid van hem leert kennen, en hij zegt dan, volg mij, en het wordt moeilijk, dan is dit hoger, veel hoger, als het lijden wat je tegenkomt. Weet je, een discipel, ik vind het zo indrukwekkend, al die mannen, als ik kijk naar Paulus, veel geleden, Petrus, veel geleden, Jacobus, veel geleden. Al deze mannen die direct met hem te maken hebben, lijden veel. En ik geloof dat wij in een tijd tegemoet gaan, en ik bid voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen, wij gaan een tijd tegemoet waarin dat het goed met je zal gaan, ons tot een struikelblok wordt. Dat het goed met je zal gaan. Dat je als je een discipel bent, dat je gezegend wordt. Dat je rijk bent, gezond en succesvol. En dat zal ons tot een struikelblok worden. Want het is niet zo. Maar om hem te kennen, die de Heer der Heren is, de Koning der Koningen, het begin en het einde, de Alpha en de Omega. Aan de ene kant het lam wat is geslacht en aan de andere kant de leeuw van Juda. Om hem te kennen gaat alles te boven. En dat vind ik eigenlijk zo indrukwekkend aan discipelschijn. Discipel zijn betekent dat je de Heer echt hebt aanvaard als Heer en je hebt overgegeven in volstrekte overgave. Aan de andere kant dat je op hem gaat lijken, dat de stijl en status van je leven overeenkomt. Maar aan de andere kant ook, het derde kenmerk, je deinst niet terug voor de smaad. Je deinst niet terug op school. Als je daar iets vertelt over Jezus. Je deinst niet terug op je werk. Als je daar zeg maar iets vertelt over hem. Waarom je dingen laat en waarom je die dingen doet. En dat wens ik u toe. Ik wens u echt toe. Dat u hem leert kennen als de opgestane Heer. En dat we daarin inzicht. En dat we daar als gemeente samen ons naartoe willen uitstrekken. Ik wil zo echt stil zijn. Even kort met u bidden en dan zullen we de dienst afsluiten. Vader, we willen u zo danken dat u ons zo indrukwekkend schildert wat het betekent om een discipel, een christen, een volgeling van u te zijn. En we bidden, ik bid zo voor degenen die luisteren, die in de zaal zijn en diegenen die op internet luisteren, dat we dit ook als een spiegel echt zien. Ook ik zelf heb deze week echt weer in de spiegel gekeken. Heer, wat is mij nu het allerbelangrijkste? Heer, wat betekent het om een volgeling van u te zijn? Heere God, wil die in mij echt uitwerken, het karakter van uw zoon? Laat me niet terugdeinzen als het moeilijk wordt. Laat me niet terugdeinzen als ik met lijden te maken krijg, om Jezus wil. O Vader, veranker dit in ons leven. Veranker dit in de gemeente. Want als we groeien in diepte, als we groeien in de relatie met u, dan groeien we ook een aantal. Want dan maken we het verschil. Dit bid ik u tot verheerlijking van uw naam. Amen.